Goedemorgen, gemeente. De kerkraad heet u en jou, de gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon of het internet, hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger van vanmorgen is dominee Messenmaker uit Nijkerk. Deze week is er biddag voor gewassen arbeid. We hebben dan twee diensten, 's middags om 2:00 en 's avonds om 7:30. Na deze dienst worden we weer enveloppen uitgereikt voor de biddagcollecte. Hartelijk aanbevolen. Aanstaande zaterdag 16 maart zal er weer een Enjoy kinderfeest worden gehouden hier in de kerk. Er zijn nog een paar vrijwilligers nodig. Hoe u zich kunt aanmelden, leest u op het weekbericht. In verband met biddag voor gewassen arbeid zal deze week geen catechese zijn, dus ook geen 18-plus catechese op maandagavond. Jongeren worden wel verwacht in de diensten uiteraard. De collecten voor de preek zijn in de eerste plaats voor de individuele hulpverlening en de tweede collecte is voor pastoraat en catechese. De uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Als voorzang zingen we nu uit Weerklank nummer 145 in de versen 1 en 3. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die trouw houdt van geslacht en tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan opnieuw zingen Psalm 86, het eerste vers. Neig, o Heere, uw gunstig oren om naar mijn angst te horen. Het gaat natuurlijk over het lijden van de Heere Jezus. En ook Psalm 86 zingt over dat lijden en ook over het lijden van de gelovigen. En we zingen ook het tweede vers, wie toch is als u weldadig. Psalm 86 vers 1 en 2. Wij gaan naar Gods geboden luisteren en daarna Psalm 38 zingen. Eerst het zesde vers, een heel diep, indringend en ook ootmoedig lied. Ik ben door uw wet te schenden krom van lenden. Dat is natuurlijk wat gebeurt als God je laat zien wie je bent als zondaar. Als hij je spiegelt in zijn wet en zijn wil en ook in zijn liefdewet. En als je dit betrekt op de Heere Jezus, dan zie je letterlijk dat hij draagt wat wij verdiend hebben, omdat wij die wet niet hielden. Hij werd krom van lenden. Daar gaat de preek straks ook over. Dat hij zijn kruis droeg. En we zingen ook vers 9. Maar wat klaag ik, Heere der Heren, mijn begeren, mijn verlangen is naar u, is voor u in al mijn leed. Psalm 38, vers 6 en 9, meteen nadat we geluisterd hebben naar Gods wet. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult u daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en die mij geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heilig, dat u die apart zet. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag, dat is de Sabbat. En die is van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Dat betekent dat wie zijn ouders in ere houdt, die zal van God zegening mogen verwachten. Betekent voor ouders ook dat zij geëerd moeten kunnen worden. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. En u zult niet stelen. En u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. Niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte deze woorden samen in het gebod van de liefde, waarin hij zegt: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al je denken, en met alle uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Zullen we samen gaan bidden en om een zegen vragen over deze dienst? Genadig en barmhartige Heere, hoe groot zijt Gij? Heer, als we vanmorgen in uw huis komen en met verwondering aanhoren wat u te zeggen hebt en wie u bent en wat u doet in de Zoon van uw liefde. Ja, Heere, dan moeten en mogen wij het uitjubelen, bidden en loven. Hoe groot zijt Gij? U, Heere, die in uw trouw, in uw genade, in uw liefde mensen vanmorgen samenbrengt in uw huis, ook hier vanmorgen in dit kerkgebouw in Barendrecht. Omdat u dat wil. Omdat u het volhoudt met mensen van hier beneden. Omdat u, Heere, daar bent en daar roept waar uw gemeente is. Hoe groot zijt Gij? En Heere, in die dank bidden wij u of u ons dat steeds maar weer wil laten merken en zien. Juist in de kerk. Heere, voor we het weten wordt het zo gewoon. Zo'n plicht. Zoiets wat je week aan week doet en daarom vandaag ook weer deed. Maar Heere, wilt u al die gewoonheid van morgen weghalen. En maken dat we in diepe verwondering, of we nu ouder zijn of jonger zijn, hier in de kerk zijn. Aan uw voeten, onder een geopende hemel. En Heere, dan geldt meer dan ooit dat wij zijn waar u alles ziet en weet. Zo zongen we dat. En als je dat zingt en weet, nadat je geluisterd hebt naar de wet, Heere, hoe ziet u ons dan? En wat weet u dan van ons? U die kijkt tot op de bodem van mijn bestaan. U die alle dingen weet. Ja, we hebben het vanmorgen gezongen samen met de psalmdichter met diepe woorden. Over dat wij door uw wet te schenden, krom zijn van lenden, vol van druk, benauwd van hart. Maar wie was dat nou vanmorgen? Krom van lenden, benauwd van hart. Welke jongere kwam nou hier vanmorgen in Barendrecht in de kerk, zoals we zongen, zeer gebogen en verslagen, moe van klagen? Ze hebben helemaal niet geklaagd misschien. Maar zijn gegaan naar de kerk met je vader, met je moeder, met je vrienden, zoals altijd. En toch, Heere, toch als u ons vanmorgen brengt voor uw heilig aangezicht, dan ziet u ons hoe wij zijn. En als het lijdenstijd is, dan zien we dat nog meer. Zie hoe Jezus daar loopt door Jeruzalem met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. En in hem weerspiegelt zich mijn bestaan. Want wat hij doet, wat hij ondergaat, wat hij leidt, dat is om mijn zonde, om mijn kwaad dat roept om straf. Hij is gebogen en verslagen, hij is krom van lenden. Terwijl ik hier rustig in de kerk zit. Heere, dat krijg ik niet bij elkaar. Dat is zo wonderlijk en tegelijk zo onbegrijpelijk. En wij bidden u of u ook vandaag door uw Heilige Geest wil laten zien waarom Jezus leed, waarom hij zijn kruis droeg en waarom dat voor mij was, die hier vanmorgen in uw huis is of die meeluistert door de kerktelefoon. En wat hebben we daar de hulp van uw geest bij nodig, Heere? En daarom smeken wij dat. Open de hemel. En laat het regenen van uw geest vanmorgen in ons midden. Zodat onze harten opengaan, dat onze oren doorboord worden. Heere, dat we het echt horen. Dat we op toonhoogte komen. Dat ons hart wordt geraakt. Vader, wij kunnen dat niet met elkaar organiseren. Dat moet u doen. En daarom wachten wij vanmorgen op u. In het grootste vertrouwen. Dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn. En we zijn met meer. Dat u daar in het midden bent. Heere, werk zo. Bij jong en oud. En maak het goed. En dat deze dienst daardoor tot uw eer zal zijn. Zegen alle die een taak hebben te vervullen in de dienst. Of we nu de samenzang begeleiden, of dat we verantwoordelijk zijn voor de orde hier in de kerk, of dat we in het ambt staan. Heere, dat het alles tot uw eer is. Wij bidden voor de mensen die thuis met ons meeluisteren en zomaar stilletjes hun plek innamen bij de kerktelefoon of bij internet. Heren, dat we sterke verbondenheid met elkaar mogen ervaren door uw woord. En wij bidden, heren, ook in het bijzonder voor al die jongens en meisjes hier in Barendrecht in de kerk. Al die kinderen die er helemaal weer bij zijn. En die er ook mogen zijn. Gelukkig, je hoeft niet eerst groot te zijn of oud te worden. Maar jongens en meisjes mochten zomaar naar binnen in de kerk. En heren, geef dat elke jongen en elk meisje in de kerk zo blij is dat hij, dat zij in uw huis is. Bij u op visite. En help jongens en meisjes ook te luisteren. En dingen mooi te vinden en te begrijpen. En wilt u de dominee daar ook bij helpen? Heren, zo leggen we al deze dingen bij u neer. Onze dank, onze beden, onze roep om ontferming. En vragen wij of u ons hoort uit genade. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, wij doen de Bijbel vanmorgen open in het Evangelie naar Johannes, het 19e hoofdstuk. Johannes 19 en wij beginnen te lezen bij vers 8. En we lezen vers 8 tot 18. De Heer Jezus is voor Pilatus gebracht en het volk staat buiten. Hij heeft de Heere ook vernederd, een doornenkroon hem opgezet, een purperen mantel, bovenkleed aangedaan en gezegd, zie de mens, nou u ziet dat tafereel voor u. De Joden die zeggen hij moet sterven. En dan vers 8. Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, dat zij zeiden hij moet sterven, want hij heeft zich Gods zoon gemaakt, werd hij nog meer bevreesd. En hij ging opnieuw het gerechtsgebouw in en zei tegen Jezus, waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tegen hem, spreekt u niet tot mij? Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, u zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Daarom heeft hij die mij aan u overgeleverd heeft een grotere zonde dan u. Van toen af probeerde Pilatus hem los te laten. Maar de Joden schreeuwden, als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. Iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten. Op de plaats die Lithostrotos genoemd wordt en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het 6e uur, dus 12 uur in de middag. En hij zei tegen de Joden, zie uw koning. Maar zij schreeuwden, weg met hem, kruis hem. Pilatus zei tegen hen, moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen leverde hij hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En zij namen Jezus mee en leidde hem weg. En terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt, in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij hem. En met hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de preek vindt u in het 17e vers. Waar staat, en terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt in het Hebreeuws Golgotha. Voordat wij over deze woorden verder in de preek met elkaar willen gaan nadenken, gaan wij eerst nog met elkaar zingen uit een echte lijdenspsalm, een lijdenslied. En dat is de 22e. En psalm 22 neemt je helemaal mee in dat lijden van de Heere Jezus. In hoe hij dat lijden onderging. Vierde vers eerst. Al wie mij ziet bespot mij, boos te moede. Men schudt het hoofd, steekt de lip mij toe. Nou, daar kunnen we ons wel bij voorstellen over wie dat gaat ook in de vervulling. En wij zingen ook het 7e vers. Zij rukken aan met opgesperde mond. Dat betekent met een mond wijd open als een leeuw die brult in het rond. En ik vloei daarheen als water op de grond die zich verspreidt. Twee prachtige versen uit Psalm 22 ter inleiding op de verkondiging. Psalm 22 en daarvan de versen 4 en 7. Gemeente, wij zingen meteen aansluitend na de preek Psalm 40 vers 4. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis, nog eer. Dat is natuurlijk hele mooie betekenissen, hè, waarin de dichter zegt, al dat geoffer in de tempel en dat voortdurende gezond offer, hè, dat offeren voor de schuld, uiteindelijk voldeed het niet aan wat God van de mens vraagt of voor de zonde wil. Toen zei ik, zie ik kom, o Heer. Een machtige profetie van Jezus die zegt, laat mij het lam zijn. En daarom is het zo mooi om dat vierde vers van Psalm 40 te zingen. De rol van de boek is met mijn naam vervuld. Jongelui, dat betekent gewoon, de Bijbel is vol van mij. Dat ik kom, dat ik lijden zal. En daarom staat dat hier. En we zingen ook van Psalm 40 vers 8. Verheug het volk, verblijd hen alle Heer die naar u zoeken. Te elke stond, op elk moment. Psalm 40 vers 4 en 8. Meteen na de preek. Psalm 40, 4 en 8. En hij dragende zijn kruis. Gemeente, u hebt ze vast ook wel eens gezien, die beelden over de Tweede Wereldoorlog. Waarin je zomaar in een plaatje of een filmpje vervat ziet dat veroordeelde mensen uit de kampen, vaak Joden, hun eigen graf moeten graven. Uitgemergelde mannen en vrouwen met een schop in de hand, een kuil, waarvan ze weten, dit wordt mijn dood. En als kind dacht je vaak, waarom doen ze dat? Waarom graven ze door? Ze weten toch van tevoren dat ze gedood zullen worden. En daar werk je dan toch niet aan mee? Maar een ter dood veroordeelde heeft weinig te willen. En dat God zeker voor de mensen in de concentratiekampen veroordeelt tot de dood. Voor velen was dit een gruwelijke werkelijkheid. Je eigen graf graven. Meewerken aan je eigen executie. Gemeente, zwaarder lijden is bijna niet te bedenken, wist u dat? En grotere wreedheid is nauwelijks denkbaar. Je eigen graf graven. Een soortgelijk tafereel speelt zich natuurlijk af in onze tekst. Daarin komen we de Heere Jezus tegen, vlak nadat hij veroordeeld is door Pilatus en overgegeven is in de handen van de Joden. Nee, dat was niet wat Pilatus voor oog had gestaan. Pilatus had zich in allerlei bochten gewrongen om maar van dat oordeel af te kunnen komen, want hij vond geen schuld in deze mens. Hij had hem zelfs op dubbeltal gezet met meestercrimineel Barabbas. Maar niets leek het volk tot bedaren te kunnen brengen. En tenslotte bezwijkt Pilatus onder de druk. En veroordeelt hij hem ter dood. Waarom? Waarom doet Pilatus dat? Omdat hij dan toch ergens nog schuld vond in deze mens? Nee. Weet u waarom Pilatus Jezus uiteindelijk overgeeft in de dood? Omdat hij zichzelf niet over heeft voor deze Jezus. En zijn positie, uit angst iets te moeten verliezen van de positie die hij heeft mogen innemen in dit leven. Uit angst daarvoor verwijdert hij Jezus uit zijn leven. Dat is wat, als je daarover nadenkt. Dat je overtuigd bent van iemands onschuld. En je eigen vrouw je nota bene nog duidelijk heeft gemaakt dat deze man die voor je staat niet zomaar iemand is. Dat weet u misschien wel, hè? Dat staat in Matteüs 27. Komt de vrouw van Pilatus naar hem toe en zegt ze, Pilatus, laat je toch niet in met deze rechtvaardige. Want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Maar doet hem uiteindelijk niks. En je voelt aan alles dat je eigenlijk niet om hem heen kan. Maar de angst om daardoor iets van jezelf kwijt te raken is zo groot dat je uiteindelijk Jezus dood verklaart. Want gemeente, dat doe ik. Dat doen wij als wij onszelf niet over hebben voor de Heere Jezus. Dan verklaren we hem dood. En zulke mensen zijn er toch nog? Die zijn er toch vandaag ook, jongelui? Je voelt, je weet dat je Jezus niet zomaar uit je leven kunt verwijderen. En je hebt als jongere al lang gemerkt dat het niet zomaar iemand is en dat het in de kerk wel ergens over gaat. En misschien, jongelui, heeft God het je ook wel eens laten zien en laten merken. Toen iemand in jouw omgeving stierf misschien. Of toen jij het geloof zag van een ander die zo overtuigd was. Of toen er in je eigen leven iets gebeurde en je zei, ja, dit moet iets van God zijn. Dat is allemaal gebeurd. En toch skip je hem uit je leven. Waarom? Omdat je geen zin hebt om iets van je eigen leven over te geven. Je bent bang, je bent maar bang om steeds iets kwijt te raken. Je lijkt Pilatus wel. Jongens en meisjes, er was eens een man. Er was eens een man, jongens en meisjes, en die was erg rijk. Hij was er niet helemaal eerlijk aan gekomen aan zijn geld. En hij had al zijn geld, al die gouden munt, had hij in een kist gedaan. In een geldkist. Maar op een dag, jongens en meisjes, kwam er een overstroming. Het water steeg hoger en hoger. En de man die kwam ook in het water terecht en hij hield zich vast aan een stuk hout. En ja, hij wachtte op redding en eindelijk kwam er redding. Er kwam een boot langs, een grote boot en iemand wierp een touw naar beneden. En die zei, pak dat touw vast. Maar jongens en meisjes, als hij dat touw moest vastgrijpen, dan moest hij zijn kistje geld loslaten. En dat wou hij niet. En hij hield zijn kistje geld vast. En hij probeerde het wel met één hand, maar het lukte niet. En hij verdronk. Met zijn kistje geld. Omdat hij het niet wilde loslaten. Weet je, jongens en meisjes, als je van de Heere Jezus houdt, als je echt van hem houdt, moet jij ook dingetjes loslaten. Soms dingetjes die jij heel belangrijk vindt, maar die niet goed zijn. En dan vraagt Jezus aan de jongens en meisjes in Barendrecht, wie vind je belangrijker, mij of dat? En dan moet je soms dingen loslaten, verkeerde dingen, soms verkeerde vrienden, of verkeerde spelletjes die je op de telefoon steeds doet, of verkeerde YouTube-filmpjes die je kijkt. Zondige dingen moet je loslaten, anders ben je net als die man in het water die zijn geldkistje vasthield, en dan ben je net als Pilatus. Die hield ook alle dingetjes vast. En toen moest hij Jezus loslaten. En dat is niet goed, hè. En gemeente, als dan dat besluit voor Jezus is gevallen. En daarmee het vonnis is geveld. Ook het vonnis voor Pilatus trouwens. Ook zijn vonnis is geveld. Dan haast men zich om dat vonnis ook te gaan voltrekken. Wat wilt u? Ja, het moet de kruisdood worden, hè. Gemeente, de kruisdood, dat is de dood van de vervloekte. Vervloekt is iemand die aan het hout hangt. Nee, hij moest niet gestenigd worden of onthoofd. Maar vervloekt. Omdat wie de wet overtreedt, vervloekt is. En daarom laat men die zware dwarsbalk van het kruis hem op de schouders. En gaat hij op weg. Terwijl hij zijn kruis draagt, zegt de tekst. Het is aangrijpend. Aangrijpend. Het kruis waaraan hij straks gehamerd wordt. En vastgespijkerd. Dat moet hij zelf dragen. Hij graaft als een veroordeelde zijn eigen graf. En zo gemeente zinkt de Heere Jezus steeds dieper weg in het lijden. Nee, de slagen, de geeselingen, de vernederingen waren niet genoeg. Nu moet hij zelfs meewerken aan zijn eigen oordeel. Terwijl hij zijn kruis draagt. Je kunt hier trouwens ook lezen. Dat is misschien nog wel mooier. Je kunt er ook lezen en vertalen. Terwijl hij zelf zijn kruis draagt. En gemeente, in die vertaling, in die aanvliegroute hoor je net iets meer vrijwilligheid. Terwijl hij zelf zijn kruis draagt. Hij doet het zelf. Hij neemt het op. Ja, ja, natuurlijk, het werd hem opgelegd, zeker. En misschien wilt u het ook nog wel theologisch duiden en zeggen ja, en de Vader legde het hem op, ook. Sterker nog, Jesaja zegt, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. God wil het van zijn kind. En de straf die ons de vrede aanbrengt, komt op hem. Hij legt het hem op. En waarom doet de Vader dat, gemeente? Omdat de Vader met het schepsel in het reine wil komen. En hij kan alleen met zijn schepsel in het reine komen als er recht gedaan wordt. En er staat een onbetaalbare schuld tussen u, tussen God en onzin. En daarom behaagt het God zijn kind te verbrijzelen. Het liefste wat hij had, legt hij het kruis op. Zeker, het werd hem opgelegd. Maar gemeente, uiteindelijk bukt de Heere Jezus eronder. Je zou kunnen zeggen, wat zijn Vader wil, wil hij. Bukken onder het kruis. Ik kom om uw wil te doen. Dat hoor je hem hier als het ware zeggen. Ik kom om uw wil te doen. In de rol van het boek, in de profetie is over mij geschreven. Ik doe wat ik moet doen. Nee, gemeente, dus men legt Jezus geen kruis op. Hij neemt het op. Hij laat het zich opleggen, terwijl hij zelf zijn kruis draagt. Dat is heel diep. Hij zet dus zijn kapot geslagen schouders onder dat ruwhouten gesplinterde kruis. Ziet u het gebeuren? Want gemeente, hier gebeurt iets. Hier gebeurt iets. Weet u wat gebeurt? Jongelui, weet je wat gebeurt? De Heer Jezus buigt onder dat oordeel van God. Nou ja, onder uw oordeel van God. En door dat kruis op te nemen, opgelegd te krijgen, aanvaardt hij het ook. Neemt hij de zonden der wereld op zich. Hij zegt, leg het maar op mij. Ik beaam het. Ik beaam dat ik onder het oordeel ben en kom. En niet u doet het en jij. Maar zegt de Heiland, ik. En hij droeg zelf zijn kruis. Jongens en meisjes, weet je waar ik nou steeds aan denken moest toen ik de preek maakte? En toen ik dacht aan de Heere Jezus en dat hij het kruis op zich nam, waar hij zelf aan gespijkerd werd. Ik moest steeds denken aan Isaac. Nou, die ken je wel, hè, de zoon van Abraham. En die ging een keer een offer brengen, want God had tegen Abraham gezegd, je moet Isaac offeren, je eigen zoon. Maar weet je wat Abraham deed? Het hout van het altaar, dat legde hij op de rug van Isaac. Dus Isaac droeg het hout waarop hij zelf straks zou verbranden. Op het altaar. Nou, dat deed de Heer Jezus ook. Jongens en meisjes, de Heer Jezus draagt het kruis waarop hij straks zelf zal worden gespijkerd. Alleen, er is een heel groot verschil tussen Isaac en Jezus. Weet jij welk verschil? Isaac wist het niet. Isaac wist het niet. En Jezus wel. Jezus wist wat er zou gebeuren. En daarom nam Jezus het ook zelf op zijn schouders. En weet je waarom Jezus dat zelf deed? Omdat hij niet wil, jongens en meisjes, dat wij de straf op onze schouders krijgen. Daarom, gemeente, wat de Heer Jezus hier doet, is ons zo vreemd. Weet u wat ons eigen is, u en mij? Ons is eigen om ons in allerlei bochten te wringen, om de schuld maar niet bezorgd te krijgen of maar niet te hoeven dragen, toch? Jongelui, wij proberen altijd schuld te ontlopen. Wij zijn meesters in onszelf rechtvaardigen, net als Pilatus. Geen haar beter, toch? Als het u jou wordt aangezegd dat je slecht bent. En dat je zondaar bent. En dat je straf verdient. Jongelui, even eerlijk dan vanmorgen. Dat weet toch helemaal niet horen? Ik zeg, jawel, jawel. Bij ons in de kerk hoor je dat wel en dat moet ook. Ja, maar dat weet je toch niet horen? Dat is toch helemaal niet leuk? Je kunt toch veel beter vanmorgen naar een of andere gezellige bijeenkomst gaan? Waar je alleen maar blij bent en waar het gezellig is. En waar je koffie krijgt. En waar je de hele dag in de gloria bent. Dat is toch veel leuker? Wie wil nou horen dat die zon daar is en dat God boos op je is en dat het oordeel voor jou is? Niemand toch? Wij schuiven het liever af, gemeente. Wij leggen het liever naast ons neer. Of we verklaren het weg. Maar hij neemt het zelfstandig op. En zelf op. Hij, de rechtvaardige, die laat vrijwillig dat kruis op zich. Hij draagt zijn kruis. Terwijl een van de veroordeelde moordenaars aan het kruis straks terecht zegt. Maar hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Niets. Maar wat heeft hij dan wel gedaan? Hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Weet u wat hij wel heeft gedaan? Hij heeft al het onbehoorlijke van de wereld, of maak het maar heel persoonlijk, van u en van mij, dat heeft hij op zich genomen. Hij neemt zijn kruis op. In dat kruis, gemeente, tekent zich heel de schuld af. Hij neemt op wat niet van hem is. Toch? Dus hij neemt met dat kruis heel der wereld zonder schuld op zich. Dus hij neemt op zich wat niet van hem is. Het is van u, dat kruis. En het is van jou. En het is van mij. De gelovige in de catechismus die zegt dat zo indringend. En dan moet u goed luisteren. En hopelijk kunt u ermee instemmen. De gelovige in de Heidelberger zegt: de vervloeking die op mij lag, de vervloeking die op mij lag, heeft hij op zich geladen. Omdat de dood van het kruis door God vervloekt was. Jongelui, één zo'n zinnetje, die moet je uit je hoofd leren. De vervloeking die op mij lag. En weet je wat het erg is? Ik weet het vaak geen eens. Ik weet het vaak geen eens. En ik voel het vaak ook niet eens. Maar de vervloeking die op mij lag, die heeft hij op zich geladen. Omdat de dood van het kruis door God vervloekt was. Stel, gemeente, je staat een gat te graven voor je eigen graf. Als een veroordeelde en er is geen ontkomen aan, het moet en het gaat zo. Je hebt gezondigd en je verdient de dood en het oordeel. En dan komt hij voorbij. En dan zegt hij, laat mij maar graven. En ik maak het ook af. Dus hij neemt op zich wat niet van hem is. En hij neemt op zich wat niet voor hem is. Het kruis is er niet voor hem en het kruis is ook niet van hem. In dat kruis, hè, dat hij draagt, staat niet zijn, maar mijn schuld en mijn vloek gekerfd. Van iedereen hier in de kerk. Van groot tot klein. En wie je ook bent. En hoe je leven ook is. En hoe gelukkig je daar misschien doorheen huppelt of juist niet. En of je het nou allemaal voelt of niet voelt. Er is een onmetelijke schuld in uw leven. En dat heet een schuld voor God. En die schuld levert vloek op. En die vloek vertaalt zich in het kruis. Van iedereen. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij! Niet mijn lieve heiland. Het is natuurlijk wel een prachtig lied, hè? Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. Ik luister daar zo graag naar, jongelui, naar dat lied. En het raakt me ook diep, maar het raakt me ook omdat ik altijd denk, hij voor mij. Het is mijn schuld, niet zijn. En dat prachtig mooie doel wat God met mijn leven had. Wij hebben dat doel gemist. En wij hebben de eer van God niet bedoeld. En wij hebben een hart dat altijd maar bij hem vandaan raakt en niet op hem aangelegen is. Maar mag ik iets vragen? Mag ik iets vragen? Hebt u of jij dat nou ook wel eens, dat je daarna naar luistert als de dominee daarover preekt? Of als het daar op de catechisatie over gaat? En je denkt bij jezelf, ja, maar zo erg ben ik toch ook weer niet? Zo dramatisch als die dominee het schildert en zo. Moet je dat dan zo wel weer zien? Dat denk je toch wel eens? Jongelui, dat denkt een dominee ook wel eens. Zelfs als hij zijn preek aan het maken is. Wij zijn mensen, hè? Totdat je de Heer Jezus tegenkomt. En totdat God het je laat zien. En totdat er dingen in je leven gebeuren. En de Heilige Geest dat als het ware met kracht in je hart brengt. En je laat zien wie je echt bent. Een verdorven, verdoemde zondaar. Dat. En als ik Jezus aan het kruis zie in dat diepe, diepe lijden. Waarin zijn vader hem voor 3 uur verlaat. En hij in de hel afdaalt. Dan zegt het kruis mij, dat is om jou, jongen. Om jou. Om der wereld zonder schuld. Totdat God je Jezus laat tegenkomen in het lijdensevangelie. En gemeente, denkt u dat het echt meevalt? Denkt u dat het echt meevalt wat Jezus lijden moet? Denkt u dat echt? Denkt u dat het echt meevalt als hij daar 3 uren hangt, in de diepste duisternis en heel het oordeel van u en mij over zich heen krijgt? Denkt u dat het meevalt? Denkt u dat het meevalt als het erop uitdraait dat het kruis er voor Jezus is? U denkt dat toch niet? En daarom verwondert de tekst van vandaag ons zo. Het staat er zo nadrukkelijk, hè? En hij draagt zijn kruis. Maar weet u, het is zijn kruis niet. Het is zijn kruis niet. Het is mijn kruis. Het is uw kruis. En jongelui, het is jouw kruis. Dat kruis, hè? Dat kruis waar ik niet onder wil. Dat kruis waar ik tegenaan schop. Dat kruis wat ik het liefst maar zo snel mogelijk voorbij loop, zodat het Pasen wordt. Dat kruis dat zegt dat ik vervloekt ben. Ja, dat kan je soms wel eens benauwen en verscheuren, toch? Mag ik hopen. Misschien is er vanmorgen wel iemand die al luisterend dat te binnen krijgt en dat de geest je daar ook mee aanraakt. Misschien is er vanmorgen wel iemand die dat beamen moet in het geloof. Gemeente, je moet wel een verschil maken. Hè? Mensen maken wel eens de fout dat ze denken, ja, als je dat voelt, dan is het waar voor je. Nee, als je het gelooft, is het waar voor je. En dan laat de Heer dat ook dwars door je heen gaan, soms. En bij ook niet iedereen hetzelfde. Maar misschien is er vanmorgen iemand die dat gelovig beamen moet. Gebukt onder je kruis vanwege de zonde die er is. Dus mijn kruis. En mijn zonde. En mijn tekort. En mijn verdriet. En mijn pijn. En mijn falen. En mijn verleden. En mijn mislukkingen. En mijn wonden. En mijn ongeloof. Maar weet u, dan komt hij. Dan komt hij, mijn heiland. En hij biedt zijn schouders aan. En dat kruis dat voor mij te zwaar is, dat wil hij dragen. Uw kruis, jouw kruis, wordt dan zijn kruis. En hij ontwijkt de pijn niet en de smaad die daarmee gepaard gaat, maar hij bukt eronder. Hij maakt dus mijn kruis tot zijn kruis. Weet u wel welk evangelie hier in de tekst staat? En hij draagt zijn kruis. En hij bukt eronder. Dat is wat gemeente. Dat is wat. Dus hij wil uit pure zondaarsliefde. Uit pure genadige liefde. Kruisdrager zijn. En eronder gaan. En van u en mijn kruis bezit nemen. Bezit nemen. Hij neemt het. Ook van uw kruis en uw leven en jouw kruis. En hij wil het tot het zijne maken, echt waar. En je mag het ook aan hem kwijtraken, je kruis. En niet voor even, maar voor het leven. Gemeente, zit u er wel eens mee? En gaan bij u ook wel eens de bestrijders te keer en je hebt last van aanvechting en twijfel? En soms word je er ook wel eens benauwd van, hè? Dat je bang bent dat je met de vloek blijft zitten of met je zonde. En denkt u dat dan nooit? Ik kom er nooit. De hemel. En denk je dan nooit, maar hoe raak ik dan die schuld, die zonde echt kwijt? Dat ik het echt weet. Misschien is er iets anders in uw leven wat u maar niet kwijtraakt en wat u altijd achtervolgt. Altijd maar weer. Misschien is het wel een ander kruis van pijn en leed van vroeger, te zwaar om te dragen. Of schaamte. Een kruis wat je altijd maar vertelt dat je er buiten staat. Een kruis dat altijd maar zegt, het ligt aan u. Het komt allemaal door jezelf. Je kruis. Als het aan jezelf ligt, moet je dat doordragen. Maar gemeente, niet als het aan hem ligt. Bij hem kan ik alles kwijt. Heel mijn kruis. Hij wil die hele lode last van het leven overnemen. Helemaal. Ja, zelfs dragen. Heel die failliete boedel. Hij zegt alleen geloof alleen. Geloof mijn heil en troostrijk woord. Geloof het, gemeente, geloof het. Jongelui, geloof het. Dat je heel dat kruis van je leven bij hem kwijtraakt. En dat hij zo mijn kruis tot de zijne maakt. En hij letterlijk mijn kruis op zich neemt. En zo op weg gaat, zegt de tekst toch. Zo prachtig en zo op weg gaat. Terwijl hij zijn kruis draagt, gaat hij op weg. En dan moet hij door de poort. En dan moet hij de heilige stad uit. En dan moet hij Jeruzalem verlaten. Dan moet hij naar Golgotha. Dan moet hij eruit. En hij, dragende zijn kruis, zo staat het in de Statenvertaling, ging uit. Uit. Jongelui, weet je wat er voor dat woordje uit in het Grieks staat? Ex. Ex. Exit. Je weet dat je kunt een ex hebben en exit is uitgang en exit is voorbij. Hij moet eruit. Het is voorbij. Hij moet naar buiten. De Heer Jezus wordt een ex-kind. Dat is wat, hè? Gemeente, je kunt als je huwelijk breekt en scheurt. En wat een pijn gaat daar vaak mee gepaard, hè? Dan heb je het daarna over je ex. Je bent niet meer man en vrouw. En het is ook voor altijd voorbij. Maar weet je wat niet kan? Je kunt geen ex-kind hebben. Dat kan niet. Dus je kunt ruzie krijgen, er kunnen dingen, verdrietige dingen gebeuren, dat het uit elkaar groeit. En je ziet elkaar nooit meer, maar het is nooit je ex-kind. Maar Jezus wel. Jezus is ex-kind. Dat staat in de Bijbel. En hij, dragende zijn kruis, ging eruit. Hij werd een ex-kind. Weet u waarom? Weet u waarom? Gemeente, de rommel moest naar buiten. Het puin moest geruimd worden. De rommel en het puin van u en mijn leven liggen hem op de schouders. Dat heeft hij zojuist gedaan. Hij dragend zijn kruis. Maar dat kruis is niet een leuk glimmend kruisje om je nek. Dat kruis is heel die baggerzooi, heel die puinhoop, heel die schuld, heel de vervloeking van je. Dat moet eruit. Dat moet in de kliko. Dat moet weg. Hij moet eruit, naar buiten. Hij moet buiten de stad van zijn vader. Hij moet buiten de tempel. Hij moet buiten de muren. Hij moet buiten de gemeenschap van Israël. Hij moet buiten het verbond. Het is verschrikkelijk. Hij wordt een uitgestotene. Hij ging uit, een ex. En daarom moet hij buiten de poort gedood worden. En niet daarbinnen. gemeente, dan denk je bij jezelf, wat moet dat uitgaan, hem zwaar hebben gevallen. Eindeloos zwaar, denkt u niet? De Heer Jezus, hij was één met de Vader. Hij verlangde zo om te zijn in de dingen van zijn Vader. Dat zei hij toch tegen Maria en Jozef, toen was hij nog maar 12. Wist u het niet? Dat ik moest zijn in de dingen van mijn Vader. Dat is een mooie geschiedenis, jongelui. Dan zijn ze een paar dagen in Jeruzalem geweest en in de tempel. En dan gaat iedereen weer naar huis en Jozef en Maria ook naar Nazareth. Maar Jezus is er niet uit te krijgen. Hij blijft. Hij wil zijn in de dingen van zijn Vader. Maar nu, 20 jaar daarna, wordt hij eruit gezet. Hij van wie meer dan ooit geldt, hoe branden mijn genegen heen, om zere voorhoofd in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God die leeft. Hij moet eruit. Sterker nog, de Vader gooit hem eruit. Nu hij dat kruis draagt. Nu. Dus nu hij dat kruis draagt, nu hij een vervloekte is, moet hij eruit. Nu is hij een uitgestoten, een ex-kind, een onreine. Kijk, gemeente, met dat hij de stad uit moet, er ligt een rechtstreeks lijntje met de offerdienst in Israël. In tempel en tabernakel. Kijk, als iemand zonde had gedaan en daarom in de tempel of de tabernakel was geweest om een offer te brengen, om zich voor God te verzoenen, dan mocht een zondoffer niet gegeten worden. Andere offers mochten gegeten worden, het vlees, maar een zondoffer niet. Als je dat geofferd had, tot vergeven van je zonde, dan moest je daarmee met de resten, moest je naar buiten, buiten de legerplaats, buiten de stad. En dan moest je het verbranden. Verbranden. En zo ging het ook op Grote Verzoendag. Er werd dan bloed van een stier en een bok in het Heilige der Heiligen gebracht als verzoening van alle zonden. Maar de lichamen van de dieren, ja, die waren vervloekt. Die moesten verbrand worden. Waar? Nou, buiten de stad. Eruit met dat gevloekte vlees. Want die lichamen, gemeente, die waren onrein. Daar zat de vloek als het ware in. De zonden waren erop gelegd. Die moesten eruit. Het waren dan ex-lammeren. En zo moet Jezus eruit. Buiten die stadsmuren. Buiten de ruimte van zijn Vader. Vanwege dat kruis. Dat zijn kruis is geworden. Maar uw kruis was. En daarom wordt hij uitgestoten. En buitengesloten. Buiten de gemeenschap van mensen. Maar weet u wat het allerergste was? Buiten de gemeenschap van God. En weet u waarom buiten de gemeenschap van God? Omdat voor God kan zonde niet bestaan. Wat onrein is, bij God kan voor hem niet leven. Daarom moesten Adam en Eva uit het paradijs. Ze konden daar niet meer zijn. En dat geldt ook voor u en mij. Maar weet u wat nu gebeurt? Met die tweede Adam. Hij neemt uw kruis, zijn kruis op zich en gaat de stad uit. Vrijwillig. Vrijwillig gaat hij de gemeenschap van zijn Vader uit. Vanwege mijn kruis. Mijn vloek. Ik dacht bij de voorbereiding van de preek. Hij laat zich als het ware uit het paradijs zetten. Uit het huis zijns Vaders. En hij zegt, ik doe het voor u. Gemeente, het wordt steeds dieper, steeds wonderlijker. Als je iets begrijpen gaat van dat lijden. Jezus zegt, ik kom achter u aangelopen, u die uit het paradijs gezet bent. En ik neem het van u over. En ik verlaat de veilige muur van het huis mijns Vaders. Gemeente, ziet u hem gaan, onvoorstelbaar toch. De stad uit, de dood tegemoet. Omdat hij u en mij zag weglopen. Omdat hij u en mij buiten de muur zag staan. En het eigen schuld was dat je daar gekomen was, want het is door jezelf gekomen. En weet je wat het erg is? Je doet dat nog elke dag opnieuw. Kiezen voor dingen buiten die stad. En beseffen we dat steeds? Gemeente, dat maakt lijdenstijd zo'n ontzaglijk intense en ook wonderlijke tijd. Jezus gaat uit. En dan gaat de poort open. Hè? En dan laat Jezus zich vrijwillig rekenen met u en mij. Hij gaat eruit. Hij gaat er trouwens ook nog uit met een ander doel. Want Jezus gaat dus van binnen naar buiten. En in geestelijke zin, gemeente, gaan de poorten dan open. Want hij zit binnen. Hij gaat naar buiten. Gemeente, hij doet de poorten open om u en mij weer binnen te brengen. Te kunnen brengen. In die innige gemeenschap met de Vader. Hij die zei, ik zie u als schapen die geen herder hebben. En hij werd over die scharen met innerlijke ontferming bewogen. En daarom zei hij tegen de Vader, ik zal dat offer brengen. En wilt u dan de poort weer open doen voor mensen die buiten zijn? Waarom doet u dit, Heere? Waarom? Waarom God dat doet, die poorten open? Jongelui, God doet de poorten open. En Jezus leidt buiten Jeruzalem. Omdat God wil dat jij binnenkomt. Hij wil dat die deuren weer open gaan. En dat de deuren u welkom heten die openstaan om u te nodigen. Gemeente, God wil je weer opnieuw in die gemeenschap met zichzelf brengen. Hij wordt een ex-kind, opdat wij tot kinderen en erfgenamen zouden worden aangenomen. En volk van God zijn. En blijven. Misschien denkt er iemand vanmorgen, dat zijn wel hele grote woorden trouwens hoor, volk van God en Gods kind zijn en blijven. Zal ik u iets zeggen? Jezus wilde er niet meer bij horen. Ik kan me wel eens afvragen, kan ik er nog wel bij horen? En Jezus wilde er niet meer bij horen. Hij leed buiten de poort. En daarom mag ik door hem binnengaan. Vrijmoedig zelfs. De poort staat open door dat wat ik vandaag lees. En daarmee, gemeente, is de poort naar het Vaderhart open. De poort voor de grootste der zondaren. En zult u daar nooit op afdingen. En nooit kleiner maken. Niet de poort dicht doen voor uzelf niet. Zeker voor anderen niet. Gemeente, daar doe je de heiland zo verdriet mee. En wie de poort dicht doet en het heil klein maakt, miskent het lijden. Om de gemeenschap met God te herstellen, heeft hij er zo verschrikkelijk veel voor over gehad. Buiten de poort geleden, met uw kruis dat de zijne werd. Opdat zondaren ingaan en binnenkomen. En opdat zondaren anno 2019 ook in Barendrecht het zingen. Ontsluit, ontsluit voor mijn schreden, voor mijn voeten, de poorten van de gerechtigheid. Laten ze opengaan. En dat het echt waar is wat we zingen. Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Dat Jeruzalem van boven, wat God bedoeld heeft, voor al zijn kinderen die niet zonder Jezus kunnen. Ja, ik dank u voor uw genade, Heer, dat u het kruis voor mij droeg. En u bewijst uw genade aan mij telkens weer. En dan dat laatste zinnetje. Uw genade is mij genoeg. Amen. Gemeente, laten we samen gaan danken en wij doen in het bijzonder voorbeden voor de heer Van den Berg, Concertweg 122, die wacht op een uitslag van zijn behandelingen. We bidden voor de heer Jongenotter, Bartok Plantsoen 28, heeft aanstaande maandag een knieoperatie. En we bidden voor mevrouw Verwijs van Putten van de Schoener 105. Laten wij samen bidden. Heren, daar worden we stil van, toch? Dat de Heer Jezus het zei en beaamde, ik kom om uw wil te doen. Maar dat was geen gang naar deze wereld voor de gezelligheid, maar voor de zaligheid. Voor een kruis dat hij moest opnemen, waarvan we vandaag weer horen opnieuw, het was niet van hem. Het was van mij. Ik ben arm en ellendig. En Heer is soms zo arm en ellendig dat ik het niet eens weet. Dat is nog erger. Maar u dacht aan ons bestendig. En u gaf uw kind. Zodat u de Vader weer aan uw eer kwam. Zodat u verzoend werd. En wat een wonder, Heer, als u verzoend wordt. Worden mensen daarin meegenomen. Ouderen en jongeren en kinderen. Heren, geef dat dat voor ons alle werkelijkheid is. Dat we daarna verlangen, dat we ons daarover verwonderen. Heren, mogen we heel het kruis van ons leven bij u kwijtraken. Neem het over en draagt u het, Heere Jezus Christus, u hebt het weggedragen. Misschien zijn er vanmorgen wel in de kerk die met zoveel kruisen van het leven rondlopen en het daar moeilijk mee hebben. U maakt mijn kruis toch tot de uwe. Heren, laat dat dan tot diepe troost zijn. Dat wij met het kruis van ons leven terechtkomen bij het kruis van uw dood. Dank u wel, Heren, dat u met dat evangelie ons zo dichtbij komt. En dat u daarin eerlijk bent. En dank u wel dat er ouderen en jongeren zijn in de kerk die dat verkondigd mogen krijgen. Wij bidden of u het zegent en met ons mee laat gaan. Ook als we straks weer naar huis gaan, Heren, dat dat woord van u meegaat en dat het vrucht draagt. En dat we het oog gericht houden op hem die dat kruis droeg. Onze Heere Jezus Christus. Heren, geef dat we zo betrokken raken op dat kruis, voor het eerst of opnieuw, dat we onze ogen, onze harten er niet bij vandaan kunnen houden. En dank u, Heren, dat u zelf degene bent die het ons steeds doet verkondigen en dat we erover mogen zingen en bidden en dat u door uw geest het diep in onze harten wil wegleggen. Doe dat, Heren. Doe dat ook bij de jongens en meisjes in de kerk. Wat mooi dat in Barendrecht er kinderen zijn in de kerk. En die zo stil zaten en die soms zo goed zaten te luisteren. Zeker naar die voorbeelden. En er misschien nog wel even over nadenken. Heren, wilt u alle jongens en meisjes helpen om te geloven en te houden van de Heere Jezus. Heren, wij bidden voor mensen die het moeilijk hebben. Die ziek zijn, die een weg van ziekte en zorg gaan. We bidden voor broeder Van den Berg. Zij wacht op de uitslag van behandelingen. We bidden en smeken, Heer, mag het goed zijn. Vooral goed zijn omdat hij in uw handen is. Gaat u ook met broeder Jongenotter mee als hij geopereerd gaat worden. Wilt u sparen, bewaren en dragen. En ontfermt u zich ook over mevrouw Verwijs. Heer, u weet wat ze nodig heeft. U weet, Heer, hoe haar weg gaat en dat zij in haar weg haar oog op u gericht mag houden. Heren, verder denken we aan al diegenen die al langer ziek zijn, die al langer moeten tobben. We denken aan hen die psychisch in nood zijn. Als je soms zo depressief bent, als je lijdt onder psychische klachten en het gaat maar niet weg. En Heren, het geeft soms zoveel donkerheid en zorg en verdriet in je leven. Wat kan dat kruis zwaar drukken? Heren Jezus, neemt u dat kruis over, draag het. En geef dat we ons daarin gedragen weten. We bidden ook voor hen die in de verpleeghuizen moeten verblijven. We bidden voor de ouderen die voelen dat hun krachten minder worden. We bidden voor deze wereld in nood, Heere, waar zoveel ellende is. Ontfermt u zich, ook over de kerk wereldwijd. Ontfermt u waar zending is en evangelisatie. Ontfermt u zich over uw volk Israël, onze oudste broeder. Dat zij mogen zien, Heere, dat deze Jezus de Christus is. Dat ze daarin bescherming en behoud vinden in deze barre tijden. We bidden voor uw kerk dichtbij, ook hier in Barendrecht, voor dominee Floor en alle die in de dienst zijn geroepen, stel hen tot een rijke zegen. Heere, wij bidden ook voor hen die leiding geven in politiek, die verantwoordelijke posten bekleden in de christenpolitiek. Ook in juist nu de verkiezingen eraan komen, bidden we, Heere, of die politiek die door de Bijbel zich geleid weet, ook in ons land gehoord mag worden en ook gebruikt mag worden. Heere, zo leggen we alle dingen voor u neer, omdat we tot niemand anders heen kunnen gaan dan tot u, de levende God. Gaat u met ons en hoort u ons, uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan tot slot over die poorten van de gerechtigheid zingen uit Psalm 118. En daarvan eerst het 9e vers. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar hij stortte mij niet in de dood. En dan het tweede deel van dat prachtige 9e vers. Ontsluit voor mijn schreden de poorten van gerechtigheid. Nou, dat gaat misschien na deze preek ook wel in perspectief staan. En dan ook het 10e vers. Dit is de poort des Heeren. Psalm 118 vers 9 en 10 zingen wij tot slot. Laten wij heen gaan in vrede, ons hart opheffen tot God en zijn zegen met ons meedragen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.